Goedemorgen iedereen. Ik heb, moet ik eerlijk zeggen, een beetje nagedacht wat een goede boodschap ging zijn ook voor deze morgen. En ook bij ons in de gemeente, waar ik ook deze boodschap vorige week heb gebracht. Het was eigenlijk een beetje naar aanleiding van een gesprek dat we met onze jongere groep hadden op de donderdag voor dien. We hebben in onze gemeente, misschien hebben jullie dat ook, een groep jongeren die samenkomt. En dit jaar behandelen we met elkaar verschillende onderwerpen die te maken hebben met het leven als christen. Hele gewone dingen. Bidden, de Bijbel lezen. En het onderwerp waar we het nu de laatste tijd over hadden, dat is het leven als gemeente. En misschien een beetje een voor de hand liggend onderwerp. Maar elke keer is dat toch wel een kwestie. Ja, van waarom zijn wij eigenlijk een gemeente? Waarom moet dat? Hoe moet dat? En we doen het dan altijd zo dat we met elkaar een gedeelte lezen uit de brieven van Paulus eigenlijk. Om ook dat deel van de Bijbel toch wat te leren kennen. Want dat vaak toch wat moeilijk is en daar je weg in te vinden. En we kwamen dan uit bij een stukje dat ons eigenlijk echt wat voor vragen plaatst. En dat wil ik jullie nu even laten zien. Dat vind je in 1 Korintiërs hoofdstuk 11. En dat is dat gedeelte, het gedeelte dat ongetwijfeld ook bij jullie heel bekend is. We lezen het altijd als het avondmaal is. En daar staat het volgende. En dat is toch wel bijzonder om te lezen. En het riep enorm vragen op. Het is dus hoofdstuk 11, vers 17. En sorry dat ik nog altijd wat de oudere vertaling gebruik. Lees gerust je eigen vertaling, want ik ben nogal gehecht aan deze woorden. Maar er staat dus dit. Nu ik dit voorschrijf, dus 1 Korintiërs 11, vers 17. Nu ik dit voorschrijf, moet ik er tevens mijn afkeuring over uitspreken, dat uw samenkomsten niet tot zegen, maar tot schade zijn. Want voor eerst is er, naar ik hoor, wanneer gij als gemeente samenkomt, verdeeldheid onder u, en ten dele geloof ik dit. Want scheuringen moeten er wel onder u zijn, zal het blijken wie onder u de toets kan doorstaan. Nou, die laatste zin die begrepen wij allemaal niet. Waarom moeten er nu scheuringen zijn? Hoezo de toets doorstaan? Over examens gesproken, dat komt dan hier ook eigenlijk toch even naar voren. Wat bedoelt Paulus hier nu mee? En we praten daar met elkaar over en ik denk dat we uiteindelijk toch een beetje tot een inzicht gekomen zijn. We dachten, wat Paulus hier eigenlijk wil zeggen is, jullie als gemeente, dus de Korintiërs, daar destijds in Griekenland, jullie worden door God getoetst. God kijkt naar jullie, kijkt hoe jullie met elkaar als broeders en zusters omgaan. Hoe jullie relatie met de Heer Jezus zien, die tot uiting komt in jullie relatie met elkaar. En bij die toets zijn er die duidelijk door de mand vallen. Die duidelijk niet veel geven om de andere broeders of zusters. Omdat ze ook ergens geen goede band met de Heer hebben. En daaruit komen dan juist die scheuringen voor. Daardoor neem je afstand van elkaar. Daardoor zijn er ook twisten en oneenigheden bij jullie in de gemeente in Korinthe. En dus eigenlijk wilde hij hiermee uitleggen van, of wilde hij zeggen, jullie worden getoetst. En dus als het ook avondmaal is en jullie eten met elkaar, of jullie gebruiken samen het brood en de wijn om het offer van Jezus te herdenken, dan toets ook jezelf, denk erover na van, hoe sta ik ten opzichte van de Heer en hoe sta ik ten opzichte van de anderen? En ik moet zeggen, dat punt, de Heer toetst ons en bekijkt ons en kijkt naar ons leven, dat hield mij nogal bezig. Ik dacht, dat is eigenlijk toch wel een gedachte, wat is een standpunt waar je zo helemaal niet bij stilstaat. Je gaat gewoon naar de dienst en je bent gewoon lid van een gemeente en daar heb je de beste bedoelingen mee. Daar wil je echt heus wel goed voor zijn. Maar dat je eens denkt, de Heer kijkt naar mij. En vraagt zich eigenlijk, om zo te zeggen, af van hoe is jouw band? Hoe sta jij tegenover de anderen? En zo is het dan eigenlijk gekomen dat ik vorige zondag in onze gemeente heb nagedacht over een stukje ietsjes eerder in de Korintiërsbrief, dat eigenlijk ook gaat over dat toetsen. God die ons toetst. En dat, is dan, dat klinkt dan misschien heel negatief, maar juist dat stukje wil eigenlijk juist helemaal niet negatief zijn, maar juist ons enorm moed geven. Om midden in die toets, in die beproeving, dan niet te denken, ja, nu geef ik het maar op, nu laat ik het maar gaan, want het is allemaal veel te moeilijk. Maar dat ons juist wil aanmoedigen om vol te houden, om door te gaan, ondanks alle moeilijkheden. En ook dat is een bijzonder stukje, we hebben net al iets moois en bijzonders gehoord. En dat vinden jullie in 1 Korintiërs 10, dat is dus het hoofdstuk ervoor. En Paulus die spreekt daar, die haalt dan eigenlijk een heleboel verhalen uit het Oude Testament aan. Ik lees jullie het begin eens voor. Dus 1 Korintiërs 10, vanaf vers 1. Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heen gingen, allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee, allen hetzelfde geestelijke voedsel aten en allen dezelfde geestelijke drank dronken. Want zij dronken uit een geestelijke rots welke met hen medeging. En die rots was de Christus. En toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad, want zij werden neergeveld in de woestijn. Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben zoals zij die hadden. Tot hier maar even. Dus wat vertelt Paulus hier? Hij zegt, denk eraan, broers en zusters, jullie zijn niet de eersten die een toets, die een moeilijke tijd doormaken. Als gemeente, als christen afzonderlijk, de beproeving die je doormaakt. Ook de Israëlieten, lang geleden, maakten dat door. En dan laat hij zien, op een heel bijzondere manier, dat er een enorme parallel is tussen ons als christenen vandaag en de Israëlieten eeuwen en eeuwen geleden. Hij zegt, wij zijn nu bij God gaan horen door het geloof in Jezus. En we zijn in dat geloof, op dat geloof, gedoopt. En nu leven wij, door het lezen van de Bijbel, door te bidden, vanuit die relatie met Jezus. En hij zegt wel, kijk, de Israëlieten destijds, goed, zij kenden Jezus nog niet en ze hadden nog het evangelie niet. Maar je zou kunnen zeggen, zij kenden ook een verlossing en werden gedoopt, om zo te zeggen, toen ze door de zee heen gingen. En toen ze door de woestijn trokken, hadden zij ook geestelijk voedsel. Dat was dan het water uit de rots, wat eigenlijk naar Christus verwijst. Hij zegt, kijk, dus zij waren eigenlijk mensen die in dezelfde omstandigheden waren als wij. Ook zij waren mensen die hun leven op God richtten, met God nu verder gingen. Maar, zegt nu Paulus hier, maar zij werden beproefd daar in de woestijn. God onderwierp hen aan een toets. Wat was die toets dan? Wel, dat ze dus inderdaad door de woestijn moesten trekken. Het was absoluut niet vanzelfsprekend om dat door te maken. En dat is inderdaad de geschiedenis die Paulus dan hier bedoelt. Die vind je terug in het boek Numeri. Het boek waar inderdaad wordt verteld hoe de Israëlieten van bij de berg Sinaï, waar ze de 10 geboden hadden gekregen, dan de tocht moesten gaan maken naar Kanaan. En dat boek, dat vertelt inderdaad hoe de Israëlieten dat aan de ene kant op een hele goede en heel daadkrachtige manier deden. En dat ze heel geordend en heel goed optrokken. Vandaar ook de naam Numeri, want dan worden ze ook geteld en dat is allemaal heel mooi beschreven. Maar dat ze inderdaad ook vaak heel veel moeite hadden om inderdaad die reis te maken. En dan zie je wat eigenlijk hun moeite ook was. Je ziet, wordt hier gezegd, Paulus haalt dan 1 voorbeeld aan. Hij noemt vers 6, deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. En dan zie je namelijk dat er één direct bij hen een heel groot probleem is. De Israëlieten, die eigenlijk op heel veel manieren Gods zegen hadden ervaren, als zij dan door die moeilijke tijd heen gaan, door de woestijn moeten trekken, dan merk je, dat staat hier dus, dat zij lust tot het kwade kregen. Er staat in Numeri dat zij begonnen te klagen. Het is heel bekend. En misschien dat we het ook een beetje vanzelfsprekend vinden, van ja, natuurlijk vonden zij dat moeilijk, hè, door de woestijn trekken. Maar eigenlijk vertelt het boek Numeri dat dat niet zo vanzelfsprekend was. Had God niet voor hen gezorgd, Was er niet elke dag het manna dat zij ontvingen, wat eigenlijk een dagelijks wonder was, buitengewoon, elke dag vonden zij dat meel achter die substantie daar rond het kamp, waardoor zij konden eten. Er was altijd weer water, dat telkens weer beschikbaar was, op een vaak wonderlijke wijze. Waarom moesten ze toch zo ontevreden zijn, zo klagen? En dan blijkt eigenlijk dat het te maken heeft met een instelling. Het is niet omdat ze echt tekort hebben, of omdat ze werkelijk lijden, maar omdat ze eigenlijk gewoon niet graag naar Kanaan gaan. Omdat ze eigenlijk niet graag in die afhankelijkheid komen en dat land tegemoet gaan wat ze niet kennen, waar ze niet zeker van zijn. En wat ze ook eigenlijk niet graag willen, en ze willen feitelijk terug naar Egypte. Waren we maar weer daar. Waren we maar weer in de veiligheid van Egypte, waar alles beschikbaar was, waar we alles hadden wat we kenden. Helemaal vergeten in welke slavernij ze leefden en hoe moeilijk dat was. En dat is wat Paulus hier nu aanhaalt. Hij zegt, denk aan die Israëlieten destijds. Ze hadden werkelijk de aanwezigheid van God, maar toch verlangden zij terug naar Egypte. En is dat niet ook ergens iets wat bij ons kan gebeuren? Dat ook wij het moeilijk vinden als wij de Heer hebben leren kennen. Wij weten dat Hij bij ons is. We hebben zijn woord. En we hebben ook de liederen vandaag gehoord. Maar toch is het soms zo dat wij verlangen om terug te keren naar het leven zoals dat vroeger was. We denken, ja, toen was het toch eigenlijk ook wel fijn, ergens aangenaam. Moeten wij wel noodzakelijk zo op God gericht leven? Dat was alleszins wat bij de Korintiërs zo was. Zij wilden best christen zijn, maar dan wilden eigenlijk christen zijn op de manier waarop ze vroeger ook leefden. De Korintiërs in de gemeente daar was oneenigheid ontstaan, omdat ze het ook belangrijk vonden om meer aanzien te hebben tegenover elkaar. Daarom beriepen ze zich ook op allerlei leraren om zich te laten voorstaan tegenover elkaar. En Paulus moet hen eigenlijk uitleggen, dat is niet de weg die je met Jezus gaat. Als je Jezus niet kent, die voor ons gekruisigd is, dan heb je geen eer waarop je kan beroepen tegenover elkaar. Dan ben je elkaars dienaar. En het leven met Jezus is iets helemaal anders dan het leven in de wereld. Maar dat is nu net wat de Korintiërs misten. En waarnaar ze soms verlangden om terug te keren. Niet zo lang geleden, ik denk een paar weken of zo, of een week geleden, was er op het nieuws een bericht over een tentoonstelling in New York over de Red Star Line. Jullie hebben dat misschien gehoord. Dat is natuurlijk heel beroemd hier in Antwerpen. De grote boten die in de jaren voor de oorlog van hieruit naar Amerika vertrokken en waar enorm veel migranten vanuit Europa mee naar Amerika gegaan zijn. Ik denk eerlijk gezegd dat dat een enorme stap geweest moet zijn voor veel mensen. Om het land hier te verlaten en naar Amerika te gaan dat ze niet kenden. Ik heb zelf familie die wel niet in die tijd, maar jaren later naar Canada vertrokken zijn. En ook in hun tijd al was het echt een keuze. Ofwel, je bleef in Europa of je ging naar Canada of Amerika. Terugkeren kon niet of heel moeilijk. En die beslissing was werkelijk heel ingrijpend en vaak ook pijnlijk. En ik denk eerlijk gezegd dat dat ook is wat hier de Israëlieten moeite kostte. Ze wisten, als wij nu doorreizen naar Kanaan, dan is het echt definitief voorbij met Egypte. Dan komen we daar niet meer terug. Dat land waar we misschien ergens toch van hielden. En Paulus zegt nu hier tegen de Korintiërs, wel, jullie hebben voor Jezus gekozen. En misschien is jullie leven daardoor op veel punten moeilijker geworden. Mensen die jullie niet erkennen. Mensen die jullie uitlachen, die jullie de boodschap van het evangelie heel raar vinden. Misschien vinden jullie het ook heel moeilijk om als gelovigen met elkaar in de gemeente te zijn. Maar doorsta de toets. Ga nu verder. Kies echt voor het nieuwe land. Je zou kunnen zeggen, als je op de boot bent gestapt van de Red Star Line en je gaat naar Amerika, kies voor dat nieuwe land en vertrouw erop dat God je daar ook werkelijk nabij zal zijn. En je ziet ook, als je verder leest in dit stukje, Paulus noemt dan nog verschillende andere voorbeelden van wat er zich allemaal afspeelde op die reis door de woestijn. Dan schrijft hij hier aan het einde van dat stukje, Vers 12, daarom wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt. Dus je ziet wel, Paulus haalt hier die voorbeelden aan van dus Israëlieten die dan in de woestijn omkomen, maar niet om aan de mensen in Korinthe of nu aan ons te zeggen, als je strijd hebt met je geloof, als je het moeilijk vindt om het vol te houden, als je het moeilijk vindt om het vol te houden met broeders en zusters in de gemeente, dan is niet dat God jou dan gaat verwerpen of verstoten, zoals de Israëlieten die daar omgekomen zijn, maar het is om je te laten weten van kijk, God heeft hen toch door de woestijn geleid en heeft hen doen aankomen in Kanaan. En daarom zegt Paulus ook hier, God is getrouw. Hij helpt jou door die noden heen. Als je die strijd ervaart, als je merkt, het is moeilijk voor mij om mijn geloof vast te houden. Ik vind het eerlijk gezegd ook soms moeilijk als gemeente om samen te komen. Ik heb het moeilijk met die of die broeder of zuster, zeg maar, om met elkaar verbonden te zijn. Om die toetsen doorstaan, wel, God is trouw. Hij houdt jou vast. Hij zorgde voor de Israëlieten en dat zal hij ook met ons doen. Hij heeft hen uiteindelijk in Kanaan gebracht en heeft hen daar ook werkelijk behouden en gezegend. Nu, als je die geschiedenis van de Israëlieten leest en je gaat eens naar het boek Numeri toe, dan zie je daar eigenlijk toch nog een aantal heel interessante en bijzondere momenten. Een heel bijzonder verhaal dat eigenlijk volgt op het verhaal van die klachten. Dus waar de Israëlieten zo bezwaar maakten tegen het verder reizen, omdat ze het moeilijk vonden om Egypte in hun hart los te laten. Dan zie je dat er nog een ander probleem zich voordeed. Op een bepaald ogenblik wordt er verteld dat Mozes, die waarschijnlijk dan weduwnaar geworden is, opnieuw gaat trouwen. En hij trouwt dan, tot misschien een beetje ieders verbazing, met een Ethiopische. Een zwarte vrouw. Dat was een van de mensen die meegekomen waren uit Egypte. En Miriam, zijn zus, die stoort zich daaraan. En die zegt dan, lezen we in Numeri, van waarom is Mozes eigenlijk altijd de profeet? Kunnen wij dat eigenlijk niet ook zijn? Waarom moeten wij altijd naar hem luisteren? Wij zijn toch ook profeten? En zij bedoelt daarmee zichzelf, Miriam, en ook haar broer Aaron, die hoge priester was geworden. Hebben wij niet eigenlijk ook het recht om het volk te leiden? Is Mozes eigenlijk nog wel geschikt als hij zulke toch bijzondere dingen doet, naar haar mening dan? Hoewel het helemaal goed was wat Mozes deed. En daar zie je dat zelfs deze vrouw, die toch eigenlijk, mag je zeggen, heel dicht bij God moet hebben geleefd, op een bepaald moment moeite kreeg om de weg die God met het volk Israël ging te blijven gaan. Wat was hier de beproeving? De beproeving was hier bij haar, denk ik, om te blijven erkennen dat Mozes werkelijk Gods knecht was, die hen ook leidde door de woestijn heen. En dat ze, ondanks alles, dat Mozes heeft naderhand ook moeite gehad om zelf ook niet te zondigen, dat weten we, maar hij was toch werkelijk Gods knecht. En dat je die niet kon vervangen. En ik denk dat dat ook voor ons vandaag een heel bijzondere les is. Niet zozeer dat het hier gaat om wij moeten onze leiders erkennen of zo, maar meer, Mozes is degene die eigenlijk verwijst naar Jezus. Die onze leidsman is, die onze redder is, die ons de weg naar God opent. En net zoals mensen toen, zoals Miriam toen zegt van waarom alleen maar Mozes? Waarom moet hij het zijn? Waarom moeten we altijd hem alleen maar volgen? Zo gebeurt het ook wel eens dat mensen vandaag zeggen, hebben wij nu speciaal Jezus nodig? Moet het hij zijn? Kan er ook niet iemand anders zijn? Kunnen wij ook niet naar anderen luisteren? Zijn er niet nog andere leiders die we kunnen volgen? Andere profeten misschien of andere knechten van God die we misschien als redder kunnen volgen? En ik denk dat een heel belangrijke les is die de Israëlieten toen leerden van nee, alleen Mozes. Net zoals het ook nu vandaag alleen de Heer Jezus is en blijft. Hij is voor ons gestorven. Hij gaf voor ons zijn leven en hem alleen moeten we blijven volgen. Zelfs als mensen ons misschien daarvoor heel beperkt vinden en zeggen van alleen maar Jezus, altijd hetzelfde, waarom altijd op hem gericht? Wel, het is omdat hij inderdaad onze redder is. En we willen hem absoluut trouw zijn. Jezus heeft heel duidelijk gezegd, niemand komt tot de Vader dan door mij. En daarom willen we hem ook werkelijk blijven volgen, hem alleen. En dan vinden we ook in het boek Numeri, en dat is het verhaal dat we net met de kinderen hebben gehoord, het beroemde verhaal dat de Israëlieten aankomen bij het land Kanaan, en dat dan de verspieders het land worden ingestuurd om het toch eens te verkennen. Waarom dat precies nodig was, dat wordt eigenlijk niet gezegd. Misschien was het eigenlijk gewoon om de Israëlieten eigenlijk moed te geven. Te vertellen, kijk, zo mooi gaat het zijn. Kijk wat God ons gaat geven. Dus van elke stam mocht er iemand uitgezonden worden om het land te verkennen. En nu, de geschiedenis is heel bekend. Hè, dus van de 12 stammen gaan er inderdaad 12 mannen op uit. Ze trekken gedurende 40 dagen het ganse land door. En komen dan terug met de druiventros, die zo prachtig groot is uit een bepaald dal. En ze brengen de boodschap dat inderdaad het land Kanaan fantastisch is. Het is een prachtig land, het is echt fenomenaal. Inderdaad, als je denkt, als je het vergelijkt met Egypte, dat ook heel mooi was. Maar Egypte was een vlak land. En vooral een woestijngebied. Alleen de delta van de Nijl en de oevers van de Nijl, die waren groen. Maar Kanaan was helemaal groen. Overal heuvels, prachtige bossen, overal akkers, overal beken. Het was werkelijk een onvoorstelbaar mooi land. En werkelijk een geweldig geschenk dat God daar nu aan zijn volk ging geven. Maar dan komt dus weer de boodschap. Ja, dat is ook weer die beproeving bij de Israëlieten. Ja, maar dat land gaan wij nooit kunnen hebben. Want het is niet leeg. Daar wonen Kanaanieten. En die hebben veel betere wapens dan wij, die zijn ook veel groter dan wij. En zij wonen niet maar zo in open nederzettingen, deze wonen in vestingsteden. Met dikke muren eromheen en die kunnen wij toch zeker niet innemen. Waarmee zouden we dat doen? Dat zal ons nooit, nooit lukken. En dus de boodschap is, wij zijn misleid. We hebben een illusie gevolgd. Het is een verschrikkelijke mislukking. Het enige wat we nog kunnen doen is terugkeren naar Egypte. Dat is onze weg. Er is geen toekomst, er is geen mogelijkheid. En ik denk eerlijk gezegd, ook al is het verhaal nog zo bekend, het blijft voor ons denk ik een ontzettend duidelijk verhaal van hoe je moet aankijken tegenover de realiteit die je om je heen ziet, vergeleken met de belofte van God. Wij zien inderdaad deze wereld. En we denken denk ik heel vaak van welke boodschap hebben wij in deze wereld te brengen? Wie luistert nog naar ons als wij nu gaan evangeliseren? Wie zal de boodschap nog aannemen? Kunnen wij hier nog vooruit gaan? Kunnen wij vandaag de dag nog wel een gemeente zijn? Lukt het nog wel om nieuwe mensen te winnen? Kunnen wij nog wel de gemeente opbouwen? Vinden we nog wel nieuwe medewerkers? Zal het allemaal nog wel mogelijk zijn? Dat is een vraag die ook in onze gemeente in Brussel vaak gesteld wordt en waar we vaak ook mee worstelen. Maar dan is eigenlijk precies dat, die zorg die dus bij die verspieders leefde van het zal niet gaan, het is te moeilijk, laat ons het opgeven. Dan zie je daar natuurlijk het prachtige voorbeeld van Jozua en Caleb, die twee verspieders die meegegaan waren, één namens de stam Juda en één namens de stam Efraïm. En die dan zeiden, ja maar, zijn we nu vergeten wat God voor ons gedaan heeft? Hij heeft ons uit Egypte geleid, hij heeft de farao verslagen. Hij heeft ons door de woestijn, door de zee gebracht. Hij heeft ons tegen de Amalekieten laten winnen, die veel sterker waren ook dan wij nu. En God heeft ons geholpen. Zou God ons niet opnieuw helpen? Laat ons toch op hem vertrouwen. En ik denk dat dat ook is wat Paulus hier aan ons als gelovigen vandaag wil meegeven en ook als christenen vandaag. Daarom wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Dus besef dat je wordt beproefd. Hoe is je relatie met Jezus? Hou je die vast? Verdiep je die ook? Blijf je bij zijn woord? Richt je je op hem? Blijf je op hem vertrouwen? Hoe is je relatie met de broeders en zusters in de gemeente? Aanvaard je die ook echt? Heb je die lief? Kijk je naar elkaar om, bid je voor elkaar. Als iemand een beetje apart is, als iemand andere ideeën heeft, als je met mensen soms wat moeite hebt, doe je je best om toch die relatie in stand te houden, om toch met elkaar verbonden te blijven, om toch met elkaar rekening te houden, om elkaar toch te erkennen en lief te hebben. Dat is de uitdaging waar we voor staan. En dat we ons de vraag stellen van, heeft het evangelie een toekomst in deze wereld? Heeft de gemeente een toekomst in deze wereld? Ik denk dat we daar helemaal zeker amen en ja op kunnen zeggen. Absoluut is er een toekomst. Je zou kunnen zeggen, dat is de toekomst. God is getrouw, lezen we hier. De toekomst voor Kanaan was dat het land van God was. En dat het zijn land zou worden, waar zijn volk ging wonen. Waar hij zijn koninkrijk zou oprichten. En dat is ook uiteindelijk de toekomst die God heeft met deze wereld. Jezus is opgestaan. Hij heeft alle macht ontvangen. We mogen echt op hem vertrouwen. En deze wereld wordt uiteindelijk zijn wereld. Wij mogen als gemeente midden in deze wereld staan. Een kleine groep misschien, net als de Corinthiërs destijds. Maar toch mogen we in die waarheid leven. En mogen we zijn woord uitdragen. En mogen we daarom ook volhouden. En de toets, de beproeving die we misschien ondervinden, ook doormaken en volhouden. Want, nog een keer, God is trouw. Hij laat zijn belofte niet varen. Wat hij heeft gezegd, dat zal hij ook werkelijk doen. Bracht de Israëlieten naar Kanaan. En zo leidt hij ook ons door dit leven heen. Hij zal niet toestaan dat gij boven vermogen verzocht wordt. Dat we meer moeten doormaken dan we aankunnen. Want hij geeft ons zijn kracht. Hij zal met de verzoeking, met de toets, ook voor de uitkomst zorgen. Zodat gij er tegen bestand zijt. Amen.